Ik vond het een heel bijzonder verhaal van Trinette. Het is jammer dat ze nu weg moet. En ook heel heftig. Ik merk ook in de gebeden en hoe Gert op reageert dat we allemaal wel onder de indruk zijn. Ook vooral van dat stukje dat wij eigenlijk het zwakke deel zijn of het zieke deel. En ik vind het mooi hoe dit dan weer... Ik zie dat toch alweer als een soort regie van God. Omdat de boodschap die ik op mijn hart heb al de hele week, die sluit hier heel goed op aan eigenlijk. En ik heb een beetje misschien een aanstootgevende titel gegeven. Jullie zijn wel een beetje van mij gewend dat ik soms wat prikkel. De titel is, ik heb het tussen haakjes gezet, de God van deze wereld heeft een plan met je leven. Want we zeggen allemaal, hè, God heeft een plan met je leven, dat zingen we die liedjes. Maar ik wil jullie ook, ik weet niet of jullie ervan bewust zijn, maar de duivel, dat is de God van deze wereld. Zo wordt hij genoemd in de Bijbel. Die heeft ook een plan met ons leven. Die wil ook dat wij een kant op gaan. Alleen die kant zal ons uiteindelijk leiden in zijn armen en uiteindelijk in het eeuwige brandende vuur. Dat is afschuwelijk. Dus ik wil dit. Dus daar wil ik het wat over gaan vertellen vandaag. Ja, dus ik wil wat vertellen over wat, even kort stilstaan. Wat is ook alweer Gods plan met ons leven? Wat is zijn plan voor ons leven? Wat is het plan van de God van deze wereld, dus de duivel met ons leven? Ook even vertellen waarom ga ik hierover praten? Waarom ga ik een preek wijden aan iets vertellen over de duivel? Waarom zou je dat doen? Wat is de realiteit ervan? Hoe gaat die te werk? En hoe kunnen we ons verdedigen? En als laatste, welke hoop hebben we? Nou, Gods plan met ons leven is eigenlijk dat God heeft ons uit liefde gemaakt. Hè? Dat heb ik ook al een keer verteld toen ik het over de drie eenheid had. De Vader, Zoon en Geest waren in eeuwigheid bij elkaar als één God. En ze wilden uit liefde gemeenschap met nog meer mensen. En ze maakten dus de mens. Uit liefde zijn we gemaakt. Hij wil dat we in relatie met hem leven, zoals God met Adam wandelde. Hij wil dat we binnen de veiligheid van zijn verordeningen en bepalingen leven. Wat bedoel ik daarmee? Nou, hij heeft ons geboden gegeven, dat klinkt altijd zwaar en negatief, maar dat kan je ook zien als verordeningen of grenzen. En net zoals dat je, ik mocht vroeger bijvoorbeeld dan in de tuin spelen toen ik een kind was, maar ik mocht er niet uit. En dat was de veiligheid die mijn ouders mij gaven, van als je binnen de schutting blijft en niet door de poort gaat waar de auto's rijden, dan ben je veilig. En zo bedoelt God die verordeningen en die geboden. Hè, van blijf je daar binnen wandelen, hè, hou je aan die wetten, zeg maar, hou je aan de begrenzingen, dan ben je veilig. Ga je daar buiten, dan loop je gevaar. Dus dat is het plan wat God met ons heeft. Hij wil ook dat iedereen gered wordt. Dat zegt Jezus herhaaldelijk, dat de wil van de Vader is, dat iedereen gered wordt. En hij wil dat we een gemeente vormen, hè, of een ecclesia. Dat is het Griekse woord daarvoor. En dat betekent dus kerk, wordt vertaald met kerk of gemeente. En daarbinnen dat we actief onze eigen roeping vervullen. Dat iedereen binnen het lichaam actief is. Ja, dat hij doet waar hij voor geroepen is. Nou goed, waarom? Ik wil het dus hebben ook over wat de tactiek en strategie van de duivel. Maar waarom doe ik dat überhaupt? Omdat het goed is, dat hebben ze. Dat is eigenlijk al. Eeuwenlang wordt dat gezegd door militaire officieren enzovoort. Mensen die ook dus in de middeleeuwen moesten vechten. Die zeiden altijd, het is goed dat je je vijand kent. Dat je weet hoe die gaat toeslaan. Want als je helemaal onvoorbereid, zeg maar. Ik ga heel veel spreken in metaforen vandaag, dus beeldspraak. Als je dus als militair aankomt bij het slagveld en je weet niet hoe jouw vijand gaat reageren, hoe die ongeveer in elkaar zit, welke wapens die gebruikt, welke strategie die heeft, dan ben je in de minderheid. Dan ben je al bij voorbaat verzwakt. Dus dat is een reden waarom ik dat daarover wil vertellen. En omdat de Bijbel het zegt. Paulus zegt in Efeze 5, zegt hij, ontmasker de werken van de duisternis. Die moeten we ontmaskeren, zodat we allemaal hier goed zien, dat het, zeg maar, met een spotlight erop, dat we kunnen zien, hey, zo gaat hij te werk, dit is hoe hij het doet, dus dan ben je daarvan bewust. Nou, wat is de realiteit van Satan? Ik heb eens een keer bijbelteksten gewoon op de PowerPoint gezet, daar hou ik eigenlijk niet van. Maar Handelingen 26, daar zegt Paulus tegen het volk, spreekt hij wat God tegen hem heeft gezegd. Dus Paulus die haalt zeg maar aan wat God tegen hem zei. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat ze vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Dus hij wil dat we ons bekeren. Dit zijn eigenlijk Gods woorden, hè, die Paulus aanhaalt. Dat we ons bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan. Het is iets heel reëels, wat is ook al na het kruis, na de opstanding en na de uitstorting van de geest nog steeds een realiteit was. En Petrus zegt, een hele bekende tekst, wees waakzaam en nuchter, want uw vijand, de Satan, gaat rond als een briesende leeuw. Ik heb ook een plaatje van een leeuw, die zie je echt brullen. Zo gaat hij rond, alsof hij nog maar weinig tijd heeft, is ook de context van die tekst. Hij gaat rond, hij weet, ik ben eigenlijk al verslagen, daar ga ik straks wat over vertellen. Maar toch, ik zal nog pakken wie ik pakken kan, zeg maar. En ik zeg nu verslagen, maar dan denken jullie misschien, dat dacht ik altijd ook vroeger, van hoe zit dat nou? Want de duivel is verslagen, hè? Er zijn teksten over van de duivel is verslagen, openlijk te schande gemaakt enzovoort. Maar hoezo merken we dan nog zijn invloed? Wat is er dan mee? Heeft Jezus een soort half werk gedaan? Even grof gezegd. Is er nog iets niet klaar? Of hoe zit dat? Gezondheid, Henrik. Nou, hoe zit dat? Wat ik dus net zei, van is hij verslagen, maar toch is hij nog actief. Nou, wat er eigenlijk, er is een theoloog geweest die heeft gezegd, eigenlijk heeft Jezus met het kruis en met zijn opstanding, dat was eigenlijk D-Day, de Decision Day. Dat was dat bedoelt hij mee uit 1944, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, dat de geallieerden hier, dit is een echte foto, kwamen aan land in Normandië. In Frankrijk, vanuit Engeland. En ze begonnen daar de invasie om Europa te bevrijden. Zo zijn wij uiteindelijk ook bevrijd hier in Nederland. Maar dat noemden ze Decision Day, maar het was nog niet gewonnen. Het duurde nog tot aan 8 mei 1945, voordat Duitsland eindelijk overgaf. Maar dat noemden ze de Victory Day, of V-Day, Victory Day. Ik zal het even iets meer uitleggen. Ik heb hier een kaart van ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Je ziet hier, het zijn de geallieerden, zeg maar. Dit is Rusland, dit was ook deel van de geallieerden. Die gingen zeg maar zo naar Duitsland toe. Ze wilden Hitler zeg maar omsingelen, als het ware. En hier heb ik even dat neergezet. Op 6 juni 1944 komen ze hier binnen. Dat noem je Decision Day. Eigenlijk wist Hitler op dat moment, dit is het. Hij wilde dat nooit toegeven, tot het laatst toe dacht hij dat hij nog allerlei troepen had, dat hij nog heel sterk was. Maar zijn generaals, die waren wat nuchter, die wisten, dit is eigenlijk, nu is het klaar. Nu gaat het binnenkort klaar zijn. Maar het duurde uiteindelijk nog helemaal tot aan 8 mei 1945. Toen heeft Duitsland gecapituleerd, is overgegeven, is echt de papieren getekend van, nou, en dan heb ik het nog niet eens over Japan, want die moest ook nog verslagen worden. Maar even, dus, om het jullie aan te geven, het gaat om dus Decision Day was hier. En het duurde uiteindelijk al bijna een jaar voordat het de Victory Day kwam. En ik vond dit plaatje, dat vond ik heel mooi. Dus een Nederlands plaatje, die heeft ook dezelfde metafoor aangehaald. Hier zie je boven D-Day, Decision Day. Jezus kwam uit de hemel, hè, met een vee omlaag. Hij moest lijden voor ons, hij moest sterven. Hij daalde af in de hel of het dodenrijk, vind ik een betere vertaling. Hij werd dus vernederd en hij gaat weer omhoog met de vee, met zijn opstanding uit de dood, een triomftocht omhoog. Hij wordt verhoogd en uiteindelijk wordt hij gekroond. Nou, waar zitten wij nu? We zitten nu ongeveer hier. Jezus is opgestaan uit de dood, heb ik het vorige keer over gehad. Hè? Nu gaat hij verhoogd worden. Jezus gaat straks binnenkort, als hij terugkomt op de wolken, dan zal hij als koning neerkomen. Dan zal hij echt koning zijn. Wij leven eigenlijk in een soort, hoe moet ik dat zeggen? Het is eigenlijk best wel spannend als je het zo gaat beschouwen. Wij leven eigenlijk als een soort verzetsgroep. De duivel heeft hier heel veel macht op aarde. En wij leven hier, we wachten eigenlijk tot onze koning terugkomt om hem definitief te verslaan. Daar wachten we op. En tot die tijd. En je ziet dus de vervolgde kerk moet dat echt, hè, wat Trine het net zei. Die moet echt in het verborgen als een soort verzetsgroep stiekem bij elkaar komen. Wachten met heel veel smart op de komst van de koning op de wolken. Ja, dit is zo'n... Wat er dan gebeurt, hè? Ik heb het lied net zien, 8 mei werd dus Duitsland verslagen. Dat was Berlijn, dat is waar Hitler zat, de hoofdstad. Ik ga hier niet te veel bij stilstaan, want ik zie vrouwen al afhaken. Kijk hier, zie je de Russen komen hier, de Sovjet-Unie, die komen hier binnen en hier de geallieerde Amerikanen. Zie je, dit is even om aan te geven, dit is zo'n attack plan of zo'n aanvalsplan. Ja, dat is even belangrijk voor straks. Van meerdere kanten komen de troepen. Dit is helemaal uitgedacht natuurlijk door Stalin en Churchill. Die dachten, we gaan het op die manier doen. We gaan ze zo aanpakken. Nou, laten we eerst eens... Je moet, om een vijand te leren kennen, moet je eerst weten waarmee schiet hij. Of waarmee, wat gebruikt hij als wapens. Wat de duivel gebruikt als wapens, dat zijn leugens. Jezus zegt, hij is de vader van de leugen. Hij zal altijd leugens spreken. Proberen jou... onderuit te halen met leugens. Met verleiding. Hij wil dat jij weggehouden wordt. Dat je verleid wordt tot zonde. Dat je verkeerde dingen gaat doen. Misleiding. Hè, zodat je denkt dat je het goede doet. Maar in werkelijkheid is het helemaal verkeerd. Dan gaan we naar strategie. Ik zou even uitleggen wat het verschil is tussen strategie en tactiek. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met missie en visie. Je visie is lange termijn, dus ook met strategie. Dus lange termijn weet je, zo doen we het altijd, zeg maar. En je tactiek, dus hoe je daar binnen die strategie gaat bewegen. Dus eigenlijk, je zet een ladder tegen een... je gaat hier bijvoorbeeld je kozijnen schilderen. Zet je de ladder tegen je huis, dat is je strategie. En hoe je hem gaat beklimmen, hoe je dat gaat doen, dat is je tactiek. Ja, dus wat is zijn strategie? Hij doet zich voor, zegt de Bijbel, als een engel van het licht. Dus altijd zal het lijken, hij zal nooit komen zoals hij is. Ja? Met duisternis en vuur en enge dingen. Je zal altijd denken, hey, dit klinkt best wel goed. Wat een mooie woorden, wat is dit interessant zeg. En zo word je verleid eigenlijk tot die slechte dingen. Hij zal ons altijd aanklagen. Hè? In Zacharia zie je dat. Die ons aanklaagt, maar ook in Openbaring is eigenlijk een profetie over wat er gaat gebeuren. En dan zijn ze blij dat de duivel verslagen is, als dat dus gebeurt in de toekomst. Dan zeggen ze, eindelijk is degene die ons al dag en nacht aanklaagde, is nu klaar. En in Marcus 4, dan kun je lezen, zorgen dat we buiten Gods geboden gaan leven. Dat zou ook altijd zijn strategie zijn. Dat we dus, wat ik al zei, dat ik als kind binnen die schutting moest spelen... De duivel wil het liefst natuurlijk dat we uit die schutting gaan. Dat we die geboden niet meer houden. Dat we denken, oh, dit zit wel goed, hoeft niet per se. Ik kan het ook wel zelf verzinnen hoe ik het doe. En dan word je te grazen genomen. En wat is dan zo'n tactiek? Mensen weghouden van God. Het kwaad verpakken als iets goeds. Ik ga die dingen straks uitleggen, hoor. Eén voor één. En mensen isoleren van een groep. Dus mensen weghouden van God. Ik heb hierboven, zet ik even tactiek. Dan weten jullie, we zijn nog steeds met tactiek bezig. Nou, hoe doet hij dat? Hij wil mensen weghouden van God. Dat doet hij bijvoorbeeld door afleiding. Dingen die op zich helemaal niet verkeerd zijn. Maar die soms zo ver kunnen gaan dat het je afhoudt of afleidt van God. Ik heb wat voorbeelden opgeschreven. Muziek, films, series, games, hobby's. Zelfs je familie, zelfs zorgen. Zelfs je werk, denk ik nu nog aan, of je smartphone, of noem het maar op. Social media kan je allemaal afleiden. Dingen die dus op zich nogmaals niet verkeerd in zichzelf zijn, maar die kunnen tot afleiding gaan dienen. Of heel veel drukte, dat je ineens denkt, ik heb het zo druk. Dat je eigenlijk denkt, dat heb ik heel vaak, ik denk, oh, je moet ook nog even bidden. En dan doe ik even een vluchtig gebed en dan ook weer gehad. Hè? Alsof het een soort to-do list is. Hè? Oh, ja, ik heb ook gebeden, ik heb nog even lezen, nou, even één versje dan. En dan hebben we het weer gehad. Dus die drukt op ons, waardoor we toch ook indirect weer afgehouden worden. Of wat ik al zei, zorgen en verleiding. Daarmee houdt hij ons langzaam af van God. Ik ga dat straks nog wel meer uitleggen. Kortom, wat gebeurt er? We verzwakken een beetje. Wat Trinette al zei, wat ze voorlas, ons, wij zijn dat deel van het lichaam wat verzwakt of ziek is. Dit vond ik wel mooi, die had ik gevonden op internet. Er zijn dus twee pijlen, ik weet niet of jullie het ook achterin kunnen zien. Er zijn eigenlijk twee kanten die je op kan met het feit dat de duivel je wil weghouden. Of je gaat heel erg twijfelen. En dan kom je uiteindelijk uit op, ah, er zal wel geen God zijn in het ergste geval. Of je gaat denken, God is eigenlijk een hele slechte God. Hij is eigenlijk heel, eigenlijk helemaal niet zoals die is in de Bijbel. Dan ga je twijfelen. Wat ook kan, is dat je een soort vervanging gaat zoeken. Dat je het ergens anders gaat zoeken. En dan ga je vaak valse goden aanbidden of maken. Of in je gedachten denken, nou, deze God past veel meer bij mijn denken dan de God die ik nu aanbid. En we wederom verzwakken. Nou, wat hij ook doet, wat hij heel veel doet, vooral in deze tijd, dus, hè, daar heb ik het vooral over vanaf sinds 1960, is hij hier gigantisch aan het scoren op dit punt. Hij verpakt zoveel dingen die eigenlijk die God kwaad noemt, die God slecht noemt, verpakt hij alsof het goed is. Alsof het een van de dingen is die, waar we voor moeten pleiten, omdat dat ons grondrecht is. En jullie kunnen wel wat bedenken, bijvoorbeeld abortus. Hè, wordt er gepromoot alsof het iets goeds is, alsof het een recht van een vrouw is, alsof ze recht heeft om haar eigen kind te doden. Het is een heel heftig onderwerp, ik wil er ook niet te lang bij stilstaan. Ontucht, alsof het normaal is dat je overspel pleegt. Alsof het normaal is dat je seks hebt met meerdere mensen, alsof dat allemaal goed en normaal is. Homoseksualiteit wordt ook gebracht als iets goeds, dat is een deel van je identiteit. Maar wat hij ook doet is zonder bagatelliseren. Dat je denkt, ach, pff, het valt toch wel mee. Zo erg is het toch niet. Iedereen doet het. Heb ik ook met de tieners over gehad. Hadden het vorige keer over muziek. Hè? Dan zeiden jullie ook terecht en eerlijk van, ja, iedereen luistert die muziek. Iedereen, we vinden het allemaal slecht. Eigenlijk horen we die tekst en denken, oh god, dat kan eigenlijk echt niet. Dus we hebben echt schokkende teksten beluisterd met elkaar hierboven. En iedereen denkt, oh, dat kan, ja, het kan echt niet. Want we gingen dat analyseren en dachten, het kan niet. Maar ja, iedereen doet het. En dan lijkt het ineens minder erg. Zo werken we gewoon als mens. Als iedereen iets doet, dan is het minder erg. En eigenlijk wat er gebeurt, want de Bijbel noemt het woord, noemt het zwaard. Het is eigenlijk iets wat scheiding maakt tussen onze diepste gevoelens. En eigenlijk dat scherpe, tweesnijdende zwaard maakt het langzaam een beetje bot. Alsof het, oh, het snijdt niet meer zo hard. Eigenlijk is het ineens heel mooi. Er zijn hele mooie versjes in voor ons. Die komen elke dag binnen op onze telefoon. Vers van de dag. Geeft ons weer prachtige teksten. En eigenlijk snijdt het niet meer zo. Want we pakken gewoon wat we leuk vinden. Je hoeft niet die moeilijke teksten te lezen, toch? En zo wordt het langzaam bot en we verzwakken weer. We verzwakken alleen nog maar meer. Het is een heel heftig plaatje, vond ik. Hier zie je allemaal leeuwen die een bison te grazen nemen. En wat valt op? Hij is helemaal alleen. De bison die staat helemaal alleen. En dan wordt gepakt door een hele groep leeuwen. Ik weet niet hoeveel er zijn, maar heel veel. En die pakken hem met z'n allen. En die hebben zich te goed gedaan aan zijn vlees. Maar dit is ook een tactiek die de duivel toepast. En Matthijs heeft er een keer daar ook wat over gezegd. Ook dit voorbeeld van die buffels die worden gepakt omdat ze op een gegeven moment geïsoleerd worden. En dat doet de duivel doet dat ook. Hij wil je bijvoorbeeld allereerst, als je bent getrouwd, dan wil hij je isoleren van je partner. Hij wil dat er spanning komt tussen jullie. Hij wil dat er wrijving komt. En dat fysiek, hè, dat je niet meer tot elkaar komt fysiek. Maar ook relationeel, dat je niet meer, niet meer praat. Of niet meer denkt, laat maar zitten, ik ga het er niet meer over hebben. Heerlijk vindt hij dat, want dan ontstaat er langzaam een afstand. En wat hij ook doet met de gemeente. Hij wil zorgen dat je loskomt, dat je denkt, ik heb de gemeente eigenlijk niet nodig. Ik red het wel zelf. Ik kan ook wel andere dingen gaan doen. Ik heb het niet zo nodig. En je raakt langzaam los van de groep die jou kan aanspreken, die je kan helpen, die je kan beschermen. Ja, hier kom ik zo wel op. Ik had ook nog wat meegenomen om het nog beter te illustreren. hiervoor mijn beide handen nodig, dus vandaar dat ik hem even terugzet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb hier een schaakstuk. Dit is een pion. Wie kan er allemaal schaken van jullie? Nou, misschien kunnen we wel eens een toernooitje doen. Ik vind het in ieder geval een prachtig spel. Hè, want ik hou van denken en ik hou van analyseren. En ik hou stiekem ook wel een beetje van strijd. En zo, hè? Wat zei je van? Ja, van winnen hou ik. Ik kan niet goed tegen mijn verlies. Dat zou ik me ook eerlijk beleiden aan jullie. Maar dit is een pion. Dit is eigenlijk het zwakste stuk van het spel. En die pion die stelt eigenlijk niet zoveel voor. Nou goed, ik zeg niet wij, dit ben jij. Dat zou heel erg zijn. Ja, ik heb ook de koning mee, kijk. Dit is de koning, inderdaad. Heel goed. En die koning, want ik had als eerst gezegd, daar wil je weghouden van God. Hè? Stel je voor, wij zijn dit. We zijn eigenlijk vrij zwak, we kunnen niet zoveel. Tenminste, ik bedoel dan vooral geestelijk. Geestelijk kunnen wij niks, we zijn helemaal niks eigenlijk. We kunnen fysiek een hoop dingen doen, we kunnen heel veel dingen bouwen en maken. Maar... En hier zijn we samen met de koning. En wat de eerste strategie is van de duivel, ik heb ook een zwarte koning meegenomen. Wat hij wil, is dat er afstand komt. Ja, dat we langzaam een beetje afdwalen van die koning. Wat zeg je? Ja, hij... Ja. De koning gaat langzaam weg. Ja? En het zegt ook in Jesaja, hè, dat onze zonden maken afstand tussen ons en God. Ja? Het creëert langzaam afstand. Je kan inderdaad discussiëren, gaat deze weglopen bij de koning of de koning bij hem? Dat laat ik even in het midden. In ieder geval, er komt afstand tussen God. En je hebt het soms helemaal niet zo door. Dan ben je er niet zo van bewust, want er is zoveel afleiding en zoveel dingen om je heen. Ik had deze er eigenlijk nog bij moeten zetten. Ze zijn er nog wel met z'n tweeën nog steeds. Dus op zich, het lijkt nog weinig aan de hand. Dit is zeg maar even voor de gemeente. En die slechte koning, of de Satan, die wil ook nog eens een keer als volgende strategie dat dit ook nog eens een keer uit elkaar komt. Dat deze ook langzaam verwijderen van elkaar, dat diegene alleen staat. En dan is die klaar om gepakt te worden. En dat, of wat ook nog kan, ik heb er nog... Ik dacht, ik kan meerdere mogelijkheden. Ook nog een zwart pionnetje mee. Hier. Hè, en langzaam ga je om met misschien met verkeerde vrienden. Of vorm je eigen gemeente met allemaal andere mensen. Die eigenlijk slechte invloed op jou hebben. En zijn doel is bereikt. Daar heeft hij op een zwakke positie. En dan kan je eigenlijk elk moment, net als die leeuwen. Hier zag, die kan je te grazen nemen. En ik had gisteren had ik nog even zitten kijken. Ik had nog overwogen om zo'n filmpje mee te nemen van die leeuwen. Want ik had een filmpje gevonden die heel heftig was. Ook van leeuwen die bij elkaar waren in een groep. En bisons of buffels. Ik weet niet precies, laat het even buffels noemen. Die waren bij elkaar in een groep. En dat werd gefilmd door toeristen vanuit die safari-auto's. Ik ook zelf zoiets, maar... Zag je dus die buffels met elkaar samen. En die leeuwen, die wilden die jongen pakken. Die kleine beesten, want die hebben nog geen horens. Die zijn nog niet groot en sterk. En diegene die vertelde ook dat die buffels 3 of 4 keer zo zwaar zijn als de leeuw. Dus hij kan hem makkelijk aan eigenlijk, hij is sterk genoeg. En vooral op het moment dat die beesten hun hoofden draaiden, hè, met die horens, zag je dat die leeuwen direct wegrenden. Dat vonden ze heel eng, want ja, ze spietsen zo op die horens. En die kleine beesten, die bleven, vond ik heel mooi, bijna ontroerend, die bleven tussen die grote buffels. Daar waren ze veilig. Maar soms dan waren die grote ook bang. Dus die gingen ze rennen. Want die leeuwen die gingen ze steeds opjagen. Heel gemeen. Steeds maar weer de druk erop zetten. Dreven ze een beetje uit elkaar. En die jongen die was weer zichtbaar. En dan probeerden die leeuwen te grijpen. En uiteindelijk, daarom wilde ik het niet laten zien. Want uiteindelijk lukt het ze. En ze maken die kleine helemaal dood. Dat is veel te heftig om te zien eigenlijk. Ja, ik vond het echt. Maar het mooie was dat ook een keer gebeurde dat die kleine bijna gepakt werd. Dat die grote zich omdraaide en direct schrokken die leeuwen terug. Omdat ze samen waren, waren ze heel sterk. Maar dit is wat ik hier heb gemaakt, is volgens mij niet heel erg zichtbaar. Ja, zal ik dat eens proberen? Jawel, oké. Okay. Ik wilde een poging doen om die kaart die ik jullie liet zien, hè, van Duitsland, om dat een beetje soort na te maken van ons leven. Dus dit zijn wij, zeg maar, dat bruine. Hier zie je bijvoorbeeld een plaatsje, je werk, je kinderen, je geloofsleven, vrije tijd, huwelijk. Dat heb ik daar ook weer opgeschreven. Een relatie met God. En net zoals dat die geallieerden van alle kanten kwamen, heb ik ook een poging gedaan om dat zo uit te beelden. Twijfel komt bijvoorbeeld ineens in je geloofsleven. En dit komt vaak tegelijk, hè? Komt niet één, maar vaak meerdere tegelijk. En ineens, bam, drukte op je werk. Zoveel drukte dat je helemaal geen tijd meer hebt eigenlijk voor je vrouw, of voor je man, of voor je om Bijbel te lezen of te bidden. Er komt afleiding in je relatie met God. Er komt ineens, het zijn maar voorbeelden, hè? Je verliest je geduld bij je kinderen. Wat heb ik opgeschreven? Overheersing van je vrije tijd. Je kan ook ineens dat je denkt, die hobby vind ik zo leuk. Ik wil daar meer tijd in stoppen. Dat het helemaal je leven gaat beheersen. Dat je haast geen tijd meer hebt voor je vrouw en kinderen. Voor die tijd met God. En in je huwelijk komt ineens verleiding. Dan zie je zo eigenlijk net als zo'n kaart van die strategie. Proberen ze je zo aan te vallen op meerdere fronten. En dan ben je eigenlijk nog een keer om die buffel terug te halen. Je bent zwak gemaakt. Je bent geïsoleerd van de groep. En je wordt gegrepen door die leeuwen. Of om even in de te blijven, oorlogssfeer of de schaaksfeer. Je bent schaakmat. Je wordt gepakt. Nou, hoe kunnen we ons nou verdedigen hiertegen? Ja, nou, die wapenuitrusting hoor ik inderdaad al, dat is inderdaad eentje. Maar wat Jezus doet, Jezus die wordt ook echt letterlijk door de duivel wordt die verleid. Die komt, ik weet niet of die fysiek of geestelijk aanwezig was, maar Jezus is 40 dagen in de woestijn aan het bidden en aan het vasten. En hij zit daar en hij heeft honger. De duivel komt en hij zegt, je bent toch de zoon van God? Wat doe je nou moeilijk? Verander gewoon die stenen in brood. En dan heb je te eten. En wat doet Jezus? Hij pakt hem niet van, kom maar zie je duivel, ik zal je aanpakken. Of hij pakt een zwaard of zo. Of hij, weet ik veel, hij gooit woestijnstenen naar hem toe. Of hij hangt hem aan een cactus. Nee, wat doet hij? Hij gebruikt het zwaard van de geest. En dat is het woord van God. Daarmee steekt hij de duivel. Hij zegt, de mens leeft niet van brood alleen. Een duivel is, we weten in verre niet hoe hij daarop reageert. Dat vertelt Lucas niet. Maar het is, hij is stom. Hij zegt niks meer daarop. Dan komt hij natuurlijk wel met een volgende truc. Hè? Zet hij hem op het dak van de tempel en zegt hij, u kunt toch naar beneden springen? Want er staat, want dan gebruikt hij ook het woord. Hè? Hij denkt, ik zal het hem even terugpakken, want reken maar dat de duivel het woord goed kent. Zegt hij, er staat dat u engelen hem zullen opvangen. Dus ja, waarom spring je niet? Zegt Jezus, nee. Mag de Heer uw God niet op de proef stellen. En opnieuw is hij stom geslagen. En dan neemt hij hem mee naar een hoge berg. En hij zegt, kijk eens, al die koninkrijken. En daar kwam Jezus voor. Hij komt om ons allemaal te verlossen. Al die koninkrijken. Het was niet zomaar een verleiding van verander even een steen in brood. Maar het was iets makkelijks eigenlijk. Want Jezus hoefde maar te knielen, zei de duivel. Kniel voor mij en ik geef je al die koninkrijken. So easy, ik geef het je zo. Wat zegt Jezus? Je mag voor niemand neerknielen dan voor Yahweh, dan voor mijn vader. Prachtig. Dus hij gebruikt dat woord. Dat kunnen wij ook doen. Dus daarom moest het belangrijk. En om even in de metafoor van oorlog en van militaire oefening te blijven. We zijn niet meer getraind. We weten niet hoe dat zwaard gebruikt moet worden. Hij is niet geslepen. Hè? Hij is verzwakt. Onze arm is niet getraind. We weten niet goed hoe we moeten gebruiken dat woord, dus dat is belangrijk. Ja, zo kunnen we ons verdedigen. Weerstand bieden. Jacobus zegt, bied weerstand tegen de duivel en hij zal van u vluchten. En dan natuurlijk, hè, zoals dat plaatje ook zegt, de wapenuitrusting aantrekken. De helm van zaligheid, de borstpanzer van gerechtigheid, de riem van de gordel van de waarheid. De lendenen van, is dat niet nog bij? Nee. Ja. Nou, het schild van geloof, Gods woord, als zwaard hebben we over bij stilgestaan. En het schoeisel, of de de sandalen om het evangelie te vertellen. En je ziet hier ook, het volledige plaatje is ook dat de duivel hier van die pijlen afschiet. Dat zegt hij ook, het schild van geloof om de brandende pijlen van de duivel uit te blussen. Dat die op je schild komen in plaats van in je hart, in je borstharnas, dat ze daar doorheen dringen. En wat nog mist hier, wat heel veel aan dit plaatje, wat we heel vaak niet lezen, want ik pak het er even bij, Efeze 6, als mijn schaakstukken dan niet gaan vallen. Want er zat er nog één bij, ik weet niet of jullie dat weten. Ik zie die tenminste als één van die wapens. Efeze 6, voor mensen die mee willen zoeken. Dan begin ik bij vers 17. Dan zegt hij, en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En dan is niet nu gestopt of zo de zin, maar hij gaat door. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus gebed, zou ik eigenlijk zeggen, is ook een deel van die uitrusting. Is een deel van onze wapens. Die staat in hetzelfde rijtje. Dan ben ik dat ding kwijt. Oh, hier. Ik denk dat dit mijn PowerPoint was, of niet? Oh ja. Ik vond nog wel een grappig, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dit is James Bond. En ze hebben zijn wapen weggefotoshopt. Hij staat hier zonder pistool en daar hebben ze een duimpje van gemaakt. Wel grappig. Zo heb je zo'n hele serie van, die noemen ze dan Thumbs en Ammo. Moet je maar opzoeken als je het grappig vindt. Maar in ieder geval, het gaat erom dat hij hier staat. He, jullie kennen allemaal wel het concept van James Bond. Hij heeft natuurlijk altijd zijn pistool bij zich. En op dat moment heeft hij geen wapen. Nou, zo moet het bij ons natuurlijk niet zijn. Dat we, net zoals hij dat ook niet zou willen. Op het moment dat je moet schieten, dat je dan geen wapen hebt. Ik bedoel niet van neem altijd je Bijbel mee overal naartoe. Het moet in je hoofd zitten. Je moet het goed kennen. Je moet weten hoe je het weet. Zoals een soldaat, die moet zijn wapen uit elkaar kunnen halen. En binnen een paar minuten weer in elkaar kunnen zetten. Schoonmaken snel, kunnen herladen enzovoort. Zo moeten wij ons wapen ook goed gebruiken. Er goed mee getraind zijn. En wat is dan onze hoop? Dat is de laatste slide en dan sluiten we af. Onze hoop, en waar we dus naar uitkijken, is dat Paulus zegt dat straks de Satan onder onze voeten verpletterd zal worden. Dan zullen we nooit meer last hebben van verleiding, van afleiding, van al die dingen die hij doet. En uiteindelijk zal die V-Day komen. Dat staat in Openbaring 20. Satan zal bij het laatste oordeel in de hel worden geworpen. Hij en al zijn demonen, helaas ook de mensen die hem hebben gevolgd, die hem hebben blijven aanbidden, die met hem bleven, zeg maar, die zullen ook met hem meegaan. Dat is het heftige ervan. Maar wij zullen dan, dat zal V-Day zijn. Hè? Zoals hier de Amerikanen op Iwo Jima in Japan, het is een hele beroemde foto, die vlag, dit is ook een echte foto. De zetten ze omhoog van de overwinning. Zo is dat straks voor ons een overwinning. En dan hebben we ook, je ziet het, dit is een vreselijke veldslag. Heel veel doden gevallen. Ze hebben het eigenlijk ook nauwelijks gewonnen daar. Met atoombommen afgedwongen. Maar toch hebben die jongens een heel goed gevoel gehad, denk ik. Van, oh, we hebben het gehad, weet je wel. Ze zullen wel dagen niet gewassen hebben. Heel veel gevochten hebben. Ze zullen heel veel een kameraden hebben zien sneuvelen. Maar dan uiteindelijk hebben we het gehad. We kunnen naar huis. Ik denk dat het ook zo voor ons voelt, dat we helemaal, even metaforisch gesproken, bezweet zijn, moe zijn. He, onze geweer is bijna leeg, we kunnen niet meer, onze mond is droog. En dan zeg je, Jezus, kom bij me. We hebben het gehaald. Het is gelukt. Ja, we hebben de wedloop gelopen. Mooie aanvulling, ja. Bidden en dan... Heere God, ik dank u, Heer. Ik dank u voor de zegen, Heere God, die u geeft. Heer, maar we worden ook onze broeders en zusters. En eigenlijk moeten we dan spreken over wij, want ze zijn een deel van ons, worden vreselijk vervolgd, Heere God. Ik ben geschrokken van het aantal, Heer. Heer, ik heb nog op de website gezet 100 miljoen, maar het zijn er dus meer dan 200 miljoen die vervolgd worden, Heer. Wat een verschrikking, Heere God. En dat zijn onze broeders en zusters. En wij staan hier en we gaan straks weer vrolijk naar huis. Heer, vergeef ons als we daar verkeerd mee omgaan. Geef ons ook wijsheid hoe we hiermee om moeten gaan, want dat weten we soms ook niet. Heer, en ik bid ook dat we nu weten, Heere God, wat de wapens zijn waarmee de duivel op ons zal schieten. Wat de tactiek is die hij gebruikt, de strategie. En ik bid dat we dat voor zijn, zodat zoals goede militairen dat ook bij hun vijand zijn. Ze zijn altijd een stap voor, bid ik dat we hem ook een stap voor zijn. Dat we meteen weten, dit is van de duivel. Dit is niet mijn eigen gedachte, dit komt van hem. En dat we de weerstand tegen bieden, Heer. Dat we niet meegaan in die verleiding. Dat we niet meegaan dat we tot zonde verleid worden. Maar dat we weerstand bieden. Zodat die van ons zal vluchten. Heer, ik bid echt dat de duivel vreselijk bang zal worden voor Pinkse Zendingrijkerswoord. Heer God, dat hij hier niet eens aan de deur durft te komen. Want hij zo bang is. Omdat we allemaal getraind zijn, Heer God. Dat we weten hoe we onze wapens moeten gebruiken. Heer, bekrachtig ons zo, Heer, met uw geest. Heer, train ons ook in uw woord. En ik bid dat we inderdaad de wedloop zullen lopen. Heer, dat we de goede strijd zullen strijden, Heer. Maar dat kunnen we niet alleen, Heer. Dat moeten we met elkaar doen. Ik bid daarom ook dat we elkaar opzoeken, elkaar bemoedigen, elkaar beschermen. En dat kunnen we zeker niet zonder u, Heer, want u bent ons hoofd. U bent het hoofd van het lichaam. En ik bid dat we door u geleid deze strijd zullen strijden. Amen.